Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, van die God die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, zingen we tot voortzetting van deze dienst uit Psalm 119, de versen 13 en 19. Vers 13, hoe kleeft mijn ziel aan het stof, ai, zie mijn nood, herstel mij, doe mij naar uw woord herleven. Ik lei voor uw oog mijn weg en handel bloot, en welk een angst mij nimmermeer deed beven. Gij hebt verhoord, maak voorts uw weldaan groot, en laat uw wet mijn onderrichting geven. En wat er verder volgt in het 19e vers, we noemden u Psalm 119, vers 13 en 19.
Thank you.
gemeente, de schriftlezing deze middag zal zijn uit 2 Samuel 24, de eerste 14 versen. We noemden u 2 Samuel 24, vers 1 tot en met 14, maar doen we vooraf belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen en in aansluiting daarop zingen wij Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U, o mijn liefde, waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. En wat er verder volgt, Psalm 73, vers 12, na de 12 artikelen.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ten helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Gelezen worden 2 Samuel 24 en daarvan de eerste 14 versen. En de toorn des Heeren voer voort te ontsteken tegen Israël. En hij portte David aan tegen hen lieden, zeggende: Ga, tel Israël en Juda. De koning dan zeide tot Joab, de krijgsoverste die bij hem was: Trek nu om door alle stammen Israëls van Dan tot Berseba toe. En telt het volk, opdat ik het getal des volks weten. Toen zeide Joab tot de koning: Nu doe de Heere uw God tot dit volk, zoals deze en die nu zijn, 100 maal meer, dat de ogen van mijn Heer de koning het aanzien. Maar waarom heeft mijn Heer de koning lust tot deze zaak? Doch des konings woord nam de overhand tegen Joab en tegen de overste des Heers. Alzo toog Joab uit met de overste des Heers van des konings aangezicht om het volk Israël te tellen. En zij gingen over de Jordaan en legerden zich bij Aorar, de rechterhand der stad die in het midden is van de beek van Gad en aan Jaezer. Voorts kwamen zij in Gilead en in het lage land Hotsi. Ook kwamen zij tot Dan Jaan en rondom bij Sidon. En zij kwamen tot de vesting van Tyrus en alle steden der Hevieten en der Canaanieten. En zij kwamen uit aan het zuiden van Juda te Beersheba. Alzo togen zij om door het ganse land. En ten einde van 9 maanden en 20 dagen kwamen zij tot Jeruzalem. En Joab gaf de som des getelden volks aan de koning. En in Israël waren 800.000 strijdbare mannen die het zwaard uittrokken. En de mannen van Juda waren 500.000 man. En Davids hart sloeg hem, nadat hij het volk geteld had. En David zeide tot de Heere, ik heb zeer gezondigd in hetgeen ik gedaan heb. Maar nu, o Heere, neem toch de misdaad uw knechts weg, want ik heb zeer zottelijk gedaan. Als die David des morgens opstond, zo geschiedde het woord des Heere tot de profeet Gad, Davids ziener, zeggende, ga heen. Hij spreekt tot David, alzo zegt de Heere, 3 dingen draag ik u voor. Verkies u 1 uit die dat ik u doe. Zo kwam Gad tot David en maakte het hem bekend en zeide tot hem, zal u een honger van 7 jaren in uw land komen? Of wilt gij 3 maanden vlieden voor het aangezicht uw vijanden dat die u vervolgen? En dat er 3 dagen pestilentie in uw land zijn? Merk nu en zie toe wat antwoord ik dien zal wederbrengen die mij gezonden heeft. Toen zeide David tot Gad, mij is zeer bang. Laat ons toch in de hand des Heren vallen, want zijn barmhartigheden zijn vele. Maar laat mij in de hand van mensen niet vallen. Tot zover de schriftlezing.
We zingen met elkaar uit Psalm 51. Psalm 51, het 2e vers en het 5e vers. Vers 2, want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad, mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, ja, u alleen misdreven, uw wil en wet hoe heilig, stout versmaad. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog, dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. En het 5e vers, verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. En wat er verder volgt, we noemden u Psalm 51, vers 2 en 5. Gemeente, vanmiddag staan we stil bij de Dordtse leerregels. Uit hoofdstuk 5, de paragrafen 4 tot en met 6. Voordat we ze lezen met elkaar, staan we stil bij lessen over vallen en bewaard worden. Ten eerste in verkeerde wegen gaan. Ten tweede aan droeve gevolgen onderworpen zijn. Ten derde met ernstige boetvaardigheid wederkeren. Ten vierde door rijke barmhartigheid bewaard worden. Artikel 4 luidt: en hoewel die macht Gods, waardoor hij de ware gelovigen in de genade bevestigt en bewaart, meerder is dan dat zij van het vlees zouden kunnen overwonnen worden, zo worden nochtans de bekeerden niet altijd al zo van God geleid en bewogen, dat zij in sommige bijzondere daden door hun eigen schuld van de leiding der genade niet zouden kunnen afwijken, en van de begeerlijkheden des vleeses verleid worden en die volgen. Daarom moeten zij gestadiglijk waken en bidden dat zij niet in verzoekingen geleid worden. En zo zij dit niet doen, zo kunnen zij niet alleen door het vlees, de wereld en de Satan tot zware en ook gruwelijke zonden vervoerd worden, maar worden zij ook inderdaad door Gods rechtvaardige toelating daartoe somwijlen vervoerd, gelijk het droevige vallen van David, Petrus en andere heiligen dat ons in de schrift beschreven is, bewijst. Artikel 5. Met zodanige grove zonde vertoornen zij God zeer, vervallen in schuld des doods, bedroeven de Heilige Geest, verbreken voor een tijd de oefening des geloofs, verwonden zwaarlijk hun geweten en verliezen somwijlen voor een tijd het gevoel der genade, totdat hun, wanneer zij door ernstige boetvaardigheid op de weg wederkeren, het vaderlijke aanschijn Gods opnieuw verschijnt. Artikel 6, want God, die rijk is in barmhartigheid, neemt naar het onveranderlijk voornemen der verkiezing de Heilige Geest van de zijne, ook zelfs in hun droevig vallen, niet geheel weg. Hij laat hen zo ver niet vervallen dat zij van de genade der aanneming en van de staat der rechtvaardigmaking uitvallen, of dat zij zondigen ten dode, of tegen de Heilige Geest en van hem geheel verlaten zijnde, zichzelf in het eeuwig verderf storten. Een horlogemaker zet een mooi uurwerk in elkaar en laat het verder op eigen kracht lopen. Het klokje komt alleen bij hem terug als er iets aan mankeert. Gelukkig gaat God zo niet met zijn kinderen om. Hij bewees eens zijn genade, maar nu laat hij het niet aan hen over wat er met die genade gedaan wordt. Stel je voor dat de Heere dat wel zou doen, dan kwam er nooit iets van terecht. We raakten dan voor altijd kwijt, voor we er goed en wel erg in hadden, wat we van hem in genade gekregen hadden. Maar dat kan niet, dat is onmogelijk. De remonstranten beweerden echter dat dit wel kon. Een mens, zo zeiden ze, is niet alleen door zijn vrije wil in staat om genade van God aan te nemen, maar die mens is door zijn vrije wil ook in staat deze genade te verwerpen. Hij kan bij genade van God blijven, maar hij kan er ook uitvallen. En als je zegt dat alles van God komt en blijft komen, dan maak je de mensen zorgeloos en goddeloos en lijdelijk. Volgens de remonstranten hangt de volharding dus af van de mens, want iemand kan zaligmakende genade ontvangen hebben en die toch weer kwijtraken. Ja, ze beweerden zelfs dat Gods kinderen kunnen zondigen tegen de Heilige Geest en zo voor eeuwig verloren gaan. Nu ontkennen de Dordtse leerregels niet dat Gods kinderen kunnen struikelen. Ze kunnen zelfs in zeer ernstige, grove zonden vallen. Met nadruk wordt dat ook in de paragraaf die we overdenken gezegd. Maar eerst wordt tegenover de dwalingen van de remonstranten beleden in paragraaf 4 dat God getrouw is. Er is geen afval van de heiligen. De Heere bewaart hen allen Niemand uitgezonderd door hen in de genade te bevestigen en door hen in de genade te bewaren. En dat zodanig dat zij van het vlees niet overwonnen kunnen worden. Wie geen vreemdeling meer is van de kennis van zijn eigen hart, die weet ook hoe sterk dat woelen van het zondige vlees kan zijn. Die vijand binnen de vesting van ons hart is zo gevaarlijk. En daar komt bij dat het ware geloof iets is dat altijd bestreden wordt. En steeds weer gebruikt de duivel al zijn krachten en handlangers om Gods kinderen te laten struikelen. De macht van de zonde is zo'n geweldige macht, maar Gods macht is groter dan die van de zonde en van welke geestelijke vijand ook. De Heere Jezus zegt, mijn Vader, die ze mij gegeven heeft, is meerder dan allen. En niemand kan ze, dat wil zeggen mijn schapen, rukken uit de hand van mijn Vader. Maar niemand mag ook van deze belijdenis van Gods macht een verkeerd gebruik maken. Niemand mag denken, de Heere is zo groot en zijn bewaring is zo volkomen, dat de zonde en verleidingen voor mij geen gevaren meer hebben. Nee, er is geen enkele reden voor valse gerustheid. Valse rust zet de deuren van ons hart open voor de begeerlijkheden van ons vlees en voor de verzoekingen van de wereld. Toen Simson zich aan die valse rust overgaf, viel hij op de knieën van Delila in slaap en schoor een van de vijanden zijn 7 haarlokken af. Daarom klinkt nu in paragraaf 4 de waarschuwing. Zo worden nochtans de bekeerden niet altijd zo van God geleid en bewogen dat ze in sommige bijzondere daden door hun eigen schuld van de leiding der genade niet zouden kunnen afwijken en van de begeerlijkheden des vleeses verleid worden en die volgen. De Heere behoedt zijn volk niet altijd tegen het vallen in zonde. Zeker, soms verhoort hij het gebed, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze op een heel duidelijke manier. Iemand die echt christen geworden is, kan niet meer leven zoals voor zijn bekering. Hij heeft een andere koning ontvangen en lief gekregen en die koning begeert hij van harte te volgen. O zeker, hij zondigt nog elke dag. Zijn vleeselijkheid komt nog elke keer openbaar, maar toch valt hij niet. Hij vlucht met zijn dagelijkse zonde tot Christus en wordt uit hem bediend. Zelf heeft hij geen kracht om staande te blijven, maar zijn hoogmoedige gedachten en zijn zelfzuchtige plannen worden gebroken door de toepassing van de heilige genade van de Heere. Wat geeft dat een verwondering? Heere, wie ben ik toch eigenlijk dat u mij voor de zonde wilde bewaren? Maar soms laat de Heer in zijn wijsheid toe dat de gelovigen wel in verzoeking worden geleid. Vaak is dat een proces, iets dat groeit. Het gaat van kwaad tot erger en dan ineens valt hij of zij. Iemand kan wellicht denken dat hij nu zo vaststaat in het geloof dat die of die zonde hem niet meer overkomen zal. Of een ander wordt in eigen oog de bekeerde man of vrouw, die vanuit de hoogte op zijn naaste, vooral de eerst beginnenden in de genade, neerkijkt. En de jonge plantjes in de wijngaard van de Heere vertrapt. We luisteren nauwelijks naar die kleinen, dat het allemaal niet zo goed onder woorden, die het allemaal niet zo goed onder woorden kunnen brengen. En we horen in hetgeen ze zeggen niet eens hun hunkering naar een open gesprek. We staan al gauw klaar met ons oordeel. Het is nog niets met hem of haar. Zo kunnen we vallen in zonde van eigendunk en eerzucht. De Heer houdt ons niet meer tegen. Hij laat het kwaad in ons leven aan het licht komen met de toch genadige bedoeling dat we het zelf zullen inzien. Hij laat dus soms toe dat zijn volk door eigen schuld in zonde valt en allerlei ervaringen opdoet die moeten dienen tot persoonlijke verootmoediging. Ervaringen die ook moeten dienen tot het afsterven van hun boezemzonden en tot roem van zijn barmhartigheid. Zo kan ook gebeuren dat een kind van God voor ons misschien heel onverwacht in een uitbrekende zonde valt. Bedrog, dronkenschap, overspel of diefstal van de overheid of van anderen. Wat is dat moeilijk te begrijpen? In bijzonder wel voor kinderen en jonge mensen. Je hoort hen als het ware vragen, kan iemand met een nieuw hart, een kind van de Heere, dan zulke erge dingen doen? Wat is de geschiedenis van de volkstelling die David liet houden in dit verband tot onderwijzing en waarschuwing? Er is rust en vrede in het land. Israël wordt niet meer bedreigd door vijanden. En David kan op zijn mensen rekenen. Er is dus geen enkele reden om een volkstelling te organiseren. Maar David brengt de vrezen des Heren niet meer in praktijk. Hij geeft voet aan zijn hoogmoed en eigen gerechtigheid. En de Heere acht het nodig dat het boze gezwel opengemaakt wordt. Hij poorde David aan door middel van de Satan om het volk te tellen. David wilde nu eindelijk wel eens heel precies weten hoe groot zijn militaire macht was. Maar toen hij het wist, kon hij opeens niet meer blij mee zijn. En Davids hart sloeg hem. Hij kreeg de klap naar binnen. Hij voelde, ik ben verkeerd geweest. Joab had nog geprobeerd om de koning van de volkstelling te weerhouden. Die brute, onbekeerde generaal belt met zijn mensenkennis de verkeerde motieven van de koning en voelt ook aan, dit gaat verkeerd. Dit is God verzoeken. Waarom verzoekt mijn Heer dit? Waarom zou het Israël tot schuld worden? Maar David gaat door en hij geeft aan Joab bevel. Trek nu om, door alle stammen van Israël, van Dan tot Berzeba toe, opdat ik het getal des volks wete. David legt Joab zonder meer zijn wil op. Hij wijkt af van de leiding van de genade en volgt de begeerlijkheden van zijn vlees. Hij valt in grove zonde. Hij rooft in zijn hoogmoed de eer van de God van het verbond. Die Israël zo dikwijls had verlost en altijd weer verlossen zal. Totdat de Heere hem staande hield. Toen hadden de vijanden het niet gedaan. Het volk niet. En Joab niet. Maar David zelf werd schuldenaar. Ik heb zeer gezondigd in hetgeen ik gedaan heb. Maar nu, o Heere, neem toch de misdaad van uw knecht weg, want ik heb zeer zottelijk gedaan. Hoe blijkt uit al deze dingen dat we maar nooit hoog moeten staan met onszelf, maar dat we moeten luisteren naar de woorden van de zaligmaker, zoals die ook tot ons komen in deze vierde paragraaf. Daarom moeten zij gestadig waken en bidden, dat zij niet in verzoeking geleid worden. We belijden van harte de volharding van de heiligen, maar we moeten wel steeds bedenken dat die volharding wordt ontvangen in de weg van een biddend, afhankelijk leven. Het gebed is een van de sterkste wapens van Gods werk. Van Gods kerk. Het wordt genoemd de ademtocht van de ziel. En dat is het ook. De ademhaling van het nieuwe leven. Wie ademt, die ontvangt energie en krachten. Moeten we elkaar dan niet met grote ernst wijzen op de noodzaak van, met name het persoonlijke gebed? We leven met elkaar in een geesteloze tijd waarin zo vaak een grauwsluier het geestelijk leven bedekt. Wat wordt er dikwijls ook door Gods kinderen weinig gebeden? En weet u, verachtering, achteruitgang in de genade, dat begint altijd met een inzinken, een tanen van het gebedsleven. Als de tere dagelijkse omgang met de Heere wegschrompelt, dan komt er een magerheid aan je ziel. Dan ga je proberen om in eigen kracht je weg te gaan. En dan vallen we in de kuilen die de duivel heeft gegraven op die door onszelf gekozen route. Wat is het daarom nodig om te handelen naar het woord van de Heere Jezus? Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer en uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader die in het verborgen is. Kent u dat? Kennen jullie dat, jongens en meisjes? Immers, waar geestelijk leven is, daar wordt gebed geboren. Waar geestelijk leven is, daar komt een betrekking op de Heere. En als de Heere het hoogste goed voor ons wordt, dan kan het toch niet anders. Of we gaan hem zoeken met ingespannen krachten. Dan is het waar voor ons Heere, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Zo nemen zij tot de Heere de toevlucht in het besef dat hij de bron is van alle goed. En dat ze bij hem alleen in veilige handen zijn. En hoewel van harte belijden niets verdiend te hebben, hopen we toch op zijn hel. En mag soms ondervonden worden dat hij nabij de ziel is die tot hem zucht. Wie waakt en bidt, zal wel meer zonden en verzoekingen zien, maar minder zonde doen. Want de Heere is de hoorder van het gebed. Bij het waken en bidden gaat het niet om een gebed dat af en toe eens wordt gedaan. De Dordtse leerregels spreken over een gestadig, dat wil zeggen voortdurend waken en bidden. Er is zoveel dat ons nog van de Heere en van zijn dienst kan aftrekken. Daarom moet er een voortdurend roepen zijn om bewaring, maar ook om een voortdurend waken. Bidden en waken zijn nauw aan elkaar verbonden. Paulus wekt de gemeente van Efeze op om het zwaard van de geest, het welk is Gods woord, op te nemen met alle bidding en smeking, biddende te alle tijd in de geest, en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smekingen voor al de heiligen. Apostel denkt aan een goed soldaat, die op de wacht niet indommelt, maar waakzaam blijft. Hij ziet de vijand nader sluipen en zodoende krijgt die vijand geen gelegenheid om binnen te dringen. Wie niet meer waakzaam is tegen de aanvallen van de driehoofdige vijand, de duivel, de wereld en het eigen vlees, zinkt weg in slaperigheid en zorgeloosheid. En dan verdwijnt ook het ootmoedige gebed. Nee, de Heere geeft geen volharding om ons gebed. Gods volk heeft een rijke koning aan rechterhand Gods. Hij is het die voor de zijne bidt dat hun geloof niet ophouden. Maar de gemeenschap met hem wordt geoefend in de weg van het gebed. Hij reinigt en heiligt de met zoveel gebreken bedekte gebeden door zijn offer en voorbeden. Gemeente, jongens en meisjes, hoe is het met ons waken en bidden? De jacht van het dagelijkse leven breekt zich ook. En vooral misschien in het gebedsleven. Zoeken wij naar een gebedsorde als van Daniël, met alle zegeningen die daaraan verbonden zijn? Een vaste tijd, een vaste plaats? U mag de Heere zelfs bidden om een gebed. Een juffrouw vroeg eens aan de leerlingen hoe het toch kon bestaan dat een kind van God als David zo diep kon vallen. Een meisje antwoordde, ik denk juf, dat de koning zijn morgengebed had vergeten. Mijn mama zegt altijd dat ik dat nooit mag vergeten. Heeft de Heere naar ons omgezien? En hebben we hem nu zo weinig meer nodig? Hoor het woord van de Heere. Waakt en bid. Opdat gij niet in verzoeking komt. De Dordtse leerregels zeggen en zo zij dit niet doen, zo kunnen zij niet alleen door het vlees, de wereld en de Satan tot zware en ook gruwelijke zonden weggerukt worden, maar worden ook inderdaad door Gods rechtvaardige toelating tot dezelfde soms weggerukt, gelijk het droevige vallen van David, Petrus en andere heiligen, die ons in de Heilige Schrift beschreven is, bewijst. Satan komt nooit als we er klaar voor zijn. Als we denken, laat hem nu maar komen. Hij komt doorgaans ook niet als de Heer nabij is en liefde Gods ons hart vervult. De duivel komt die ene keer, na een bijzondere beleving. Dan wil hij u doen geloven dat u een bijzonder mens bent. De duivel komt een andere keer als de dadelijke beoefening van Gods gemeenschap verbroken is. Hij fluistert in, het is allemaal inbeelding. Hij kent de zwakke plekken van ieder mens. Hij kent ook de zonde waarvoor een kind van God het meest open ligt. Daar richt hij vooral zijn vurige pijlen op. Gods woord zegt, wie meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Wanneer we denken dat we het zelf al kunnen, ligt de zonde nabij en zijn we tot alles in staat. Ons hart is immers net een vat vol buskruid. Er hoeft maar één vonk bij te komen en de zaak ontploft. Denk vooral ook aan de gevaren van de moderne media, van internet en zeker een open internetaansluiting enzovoorts. We moeten er zo ver mogelijk bij vandaan blijven, want voor elke zonde is er een aanknopingspunt in ons hart. Daarom zei Salomo, wel gelukzalig is de mens die gedurig vreest. Dat geeft een nabij leven. Dat doet ons smeken om bewaring in de strijd. Als dat gemist wordt, kunnen we tot zware en gruwelijke zonden weggerukt worden. Dit vallen in de zonde geschiet door Gods rechtvaardige toelating, zegt het slot van paragraaf 4. De schrift geeft er vele voorbeelden van. De onreine begeerte brengt David tot de daad van overspel. De overmoed van Petrus brengt hem in het paleis van Caiaphas. Daar verloochent hij tot driemaal toe zijn lieve meester. De Heere laat dat rechtvaardig toe. Want wij zijn en blijven verantwoordelijke mensen tegenover God en onze naasten. Niemand mag de gedachte koesteren dat de zonde van een kind van God een klein beetje de schuld van God zou zijn. Zeker, de zonde van Gods kinderen gaat niet buiten Gods besluit en alwetendheid om. Maar dat doet van onze verantwoordelijkheid niets af. In de zonde vallen is niet een lot, maar een daad. Wij zijn voor alle gedachten, woorden en daden zelf verantwoordelijk. We vertoornen de Heere met onze zonde en onderwerpen onszelf aan de droeve gevolgen. Paragraaf 5 begint met een aangrijpend woord. Met zodanige grove zonde vertoornen zij God zeer. Wij zondigen nooit goedkoop. Zeker niet als we het eigendom van Jezus Christus zijn geworden. Het is een zondige tegen de opzoekende liefde van God. En de gevolgen daarvan kunnen niet uitblijven. Want de Heere is te heilig dan dat hij de zonde kan gedogen. Daarom worden zijn kinderen zijn heilige ongenoegen in hun leven ook gewaar. We vinden dat bijvoorbeeld in Psalm 38. Daar zegt de dichter, een man met genade: O Heere, straf mij niet in uw grote toorn. Kastijd mij niet in uw grimmigheid. Want uw pijlen zijn in mij gedaald en uw hand is op mij nedergedaald. Denk ook weer aan David die het volk liet tellen. We lezen en deze zaak was kwaad in de ogen Gods. Daarom sloeg hij Israël. De Heere was ook om andere redenen vertoornd op Israël. Door de zonde van David was de maat echter vol geworden. Er werd niet alleen David, maar ook het volk gestraft. De Heere verdraagt het kwaad in de zijne niet. Hij openbaart er zijn toorn over en de gevolgen blijven niet uit. 5 van die gevolgen in het leven van Gods kinderen worden hier genoemd. Zij vervallen in de schuld des doods. Die grove zonde maken dat zij des doods schuldig zijn. Natuurlijk geldt van iedere zonde dat ze scheiding teweeg brengen tussen God en onze ziel. Maar dat wordt wel in het bijzonder ervaren als Gods kinderen in grove zonde vallen. De Heere zou geen onrecht doen wanneer hij hen voor eeuwig zou verstoten. En dat belijden ze ook. Ik ben, o Heere, uw gramschap dubbelwaardig. Ze bedroeven de Heilige Geest steeds, staat er verder. De Heilige Geest is een heiligende geest. Wanneer Gods kinderen slordig leven, bedroeven zij hem. Dan trekt de Heilige Geest zich terug in zijn werkingen. Het geestelijk leven gaat kwijnen. Het zien op Jezus ontbreekt. En Gods kinderen raken hun hoop. Ze raken hun blijdschap en hun moed kwijt. Want het is onmogelijk om in de zonde te leven en toch de vreugde van het heil te behouden. We gaan nog wel naar de kerk. We lezen nog wel in de Bijbel. Maar het doet alles geen kracht meer. Van binnen is het één dorre woestijn. Want ze verbreken voor een tijd de oefening van het geloof. Volgens de remonstranten zou het geloof bij een kind van God helemaal kunnen verdwijnen. Dat ontkennen Dordtse leerregels. De wedergeboorte kan niet teniet gedaan worden. Het geloofsvermogen, of zoals onze vaderen dat wel noemen, de hebbelijkheid van het geloof, het zaad dat God in het hart legt bij de wedergeboorte, dat gaat er nooit meer uit. Maar het is niet meer werkzaam. Het geloof zelf kan niet verdwijnen, maar de bediening ervan wel. Er is geen strijd meer tegen de zonde. Er is geen gemeenschap meer met Christus. Dan probeer je aan de buitenkant de zaak nog een beetje op orde te houden. Maar je hebt een magere ziel. En voor je beseft, ben je alles kwijt. Ten vierde, ze verwonden zwaar hun geweten. Dat geweten is door het bloed van Christus gereinigd en door de oefening van het geloof gericht naar het woord van God. Maar door de zonde wordt dat vrije en goede geweten ernstig verwond. Als David zijn zonden verbergen wil, dan is er met zijn geweten wat grondig mis. Hij zegt dan, toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse dag. Want uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogte. De vrede, de rust is weg. Zijn verwonde geweten klaagt hem aan als een overtreder van al Gods geboden. En ze verliezen soms voor een tijd het gevoel van de genade. Dat is wel de ergste vorm van ongenoegen die een kind van God kan treffen. Het gaat daarbij niet om de totale onverschilligheid. Wie echt onverschillig is, wordt van de zonde niet koud of heet. Maar het gaat hier over het verliezen van het gevoel van de genade. Alsof er nooit genade geweest is. Alsof God nooit in hun leven begonnen is. Alsof het allemaal van hen zelf geweest is. Het is voor onze waarneming alsof het kind geen vader meer heeft die voor hem zorgt. We lezen dat in de profeet Jesaja. Ik was verbolgen over de ongerechtigheid van hun gierigheid en sloeg hen. Ik verborg mij. Als we weer naar de Heere Jezus gaan vragen, vinden we geen heiland. De Heilige Geest die ons hart brandende maakt bij het horen van het woord van God, verwarmt ons niet meer. De Bijbel is nu een gesloten boek. Teksten die ons vroeger hebben aangesproken, verschrikken ons nu. In plaats dat zij ons bemoedigen. We worden soms aangevallen met gedachten dat we verworpen zijn. Ja, soms schiet de duivel zelfs de pijl in ons hart. Dat we de zonde tot de dood, de zonde tegen de Heilige Geest hebben bedreven. Wat kunnen de gevolgen van de zonde in het leven van Gods kinderen bitter zijn? En wat is het nodig? En wat is het een zegen van boven, wanneer we tot erkenning mogen komen, het is alles mijn eigen schuld. In die weg wordt de nacht verdreven door het licht van een nieuwe dag. We lezen immers in het slot van paragraaf 5, totdat hun, wanneer zij door ernstige boetvaardigheid op de weg wederkeren, het vaderlijk aanschijn van God opnieuw verschijnt. Gods kinderen kunnen wel afzwerven en vervallen, en zijn zoals David die zijn zonde bedekte. Maar als nu de Heere hen weer oprecht maakt, dan komt het tot boetvaardigheid en wederkeer. En wordt ook opnieuw de troost van Gods genadige verkiezing in Christus ervaren. In hem is en blijft God de Vader van zijn kinderen. Ze zijn nooit uit zijn goddelijke gedachten. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. Totdat hun, wanneer zij door ernstige boetvaardigheid op de weg wederkeren, het vaderlijk aanschijn van God opnieuw verschijnt. De geest van Christus, die zij bedroefd hebben, laat zien waardoor het misging en maakt hen nu opnieuw hartelijk bedroefd over hun zonde. De boze probeert dat te wederstaan. En de wereld, die overigens niets met Gods kinderen op heeft, vooral de godsdienstige wereld, valt hen vaak heel hard. Zelfs binnen de gemeente kunnen er zijn die heel koud staan tegenover hen die in zonde zijn gevallen. In plaats van te bedenken dat zij door God ervoor bewaard zijn, ze mijden hen hoogmoedig in de omgang en groeten soms zelfs niet meer. Hoe anders handelt de Heere? Hij wordt zijn kinderen te sterk en drijft ze naar zich toe. Hij verwekt ook in hen een verlangen om hun zonde te belijden en zo tot de Heere te mogen terugkeren. Zo komen ze weer op de goede weg. Ze beginnen opnieuw de toevlucht te nemen tot het bloed van Christus en zijn volbrachte werk. En wat een wonder, wanneer dan het vaderlijke aanschijn van God weer gaat lichten over hen. Dan worden de banden gebroken. De deur van onze gevangenis gaat open. En we mogen weer zingen. Hetgeen we nu ook samen doen uit Psalm 32, het derde vers. Bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Gij naamt die gunstig weg. Dies zal tot u een ieder van de vromen in vindendstijd met ootmoed smekend komen. Een zee van roem moog met haar golven slaan, hoe hoog zij ga, zij raakt hem zelfs niet aan. 32, het derde vers.
Thank you.
Dordtse leerregels willen ons in het vijfde hoofdstuk duidelijk maken: God doet een onberouwelijk werk. Hij laat niet varen het werk wat zijn hand begon. Wat hij door zijn geest zaligmakend in ons begint, dat volvoert hij ook. Hij maakt zijn werk af. Ook al schijnt het vaak bijna verloren, zo zorgt hij er toch voor dat de zijnen uit genade zalig worden. Er is geen afval van de heiligen. Het is onmogelijk dat God ons uit de duisternis van de godsvervreemding haalde en ons door een waar geloof in Christus overzette. En dat wij dan op een gegeven dag dusdanig genoeg zouden krijgen van God en zijn dienst dat we ons voorgoed van hem afwenden. Er is geen afval van de heiligen. We kunnen heiligen, wel kunnen heiligen, dat wil zeggen geheiligden, kinderen van God, soms diep vallen. Daar zijn voorbeelden van in de Bijbel. Zo zagen we. En dat bewijst ook de dagelijkse praktijk. Paragraaf 6 spreekt over een droevig vallen. En wie van Gods kinderen weet er niet van hoe soms een tijd van gemeenschap met de Heere onmiddellijk verbonden is aan ogenblikken van onbedachtzaamheid die maken dat men jaren schrijdt. De dichter zong: gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Naarmate een kind van God dichter bij de Heere gaat leven, naar die mate krijgt hij er ook meer en meer erg in, dat hij Gods geest die in hem woont zo vaak bedroeft. Hoe meer genade, des te meer zondekennis men heeft. Iemand die niet wedergeboren is, weet ook dat hij niet volmaakt is, maar hij vergeeft het zichzelf nogal gemakkelijk. Er is immers geen mens zonder zonde, maar een wedergeboren mens weet wat Paulus wist: ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En hij kan het zichzelf maar nooit vergeven dat hij vaak zo liefdeloos en harteloos is in de dienst des Heren. Dat hij zo vaak dingen doet waarvan zelfs de buitenwacht moet zeggen: is dat een christen? Had je dat nu van hem of haar verwacht? De wereld, ook de godsdienstige wereld, kent geen pardon van de afdwalingen van Gods kinderen. En helaas, hoe vaak is het ook hen zelf tot smart dat zij zich over alle afdwalingen niet eens zo verootmoedigen voor God als ons ten zeerste zou betamen. Het kan dus nooit van ons volhardend verwacht worden. Maar we mogen het wel van Gods bewaring verwachten. Want God, die rijk is in barmhartigheid, neemt naar het onveranderlijk voornemen van de verkiezing de Heilige Geest ook zelfs in een droevig vallen van de zijne niet geheel weg. De Heilige Geest wordt wel bedroefd door de zonde van Gods kinderen, maar hij verlaat hen nooit. Hoe onze gedachten zich na ontvangen genade in de grootste vertwijfeling, aanvechting en benauwdheid ook kunnen vermenigvuldigen, de Heere laat het werk van zijn handen nimmer varen. Zijn verkiezend handelen neemt niet iets in de mens als vertrekpunt. Nee, het is alleen zijn welbehagen. In dat welbehagen in Christus blijft hij al de zijnen aanzien. En daarom zal de Heilige Geest hen nooit verlaten. Allen die de Vader aan Christus gaf, worden in de kracht Gods bewaard door het geloof tot de zaligheid. Gods kinderen kunnen, zeggen de Dordtse leerregels, de genade van de aanneming tot kinderen niet verliezen. Want de genadegift en de roeping Gods zijn onberouwelijk. De Heere heeft hen aangezien in de gerechtigheid van Christus. Hij heeft hen vrijgesproken van schuld en straf en hen een recht gegeven op het eeuwige leven. Door het geloof hebben zij dat mogen aannemen. Dat geloof rechtvaardigde hen. En nu zullen zij uit die staat van de rechtvaardigmaking nimmer kunnen uitvallen. Niemand van hen zal de vrijspraak van schuld en straf verliezen. Nooit kunnen zij meer vallen uit de verzoenende betrekking met de Heere. Volgens de remonstranten kon dat wel. En tot die opvatting kom je ook als je de troost van Gods eeuwige verkiezing loochent. Maar dan laat je een zondaar ongetroost achter. Dan kun je jezelf heel geschikt achten om te geloven. En je kunt naar eigen zeggen en gedachten ver gegroeid zijn in het geloof. Maar als je dan na vele jaren in een zware zonde valt, zou Gods genade ophouden en zou je voor altijd verloren gaan. Maar dat is gelukkig onmogelijk. Jezus heeft al de zijnen met zijn bloed tot zijn eigendom gemaakt. En niemand zal ze uit zijn hand rukken. De stand van hun geestelijk leven kan droevig vervallen, maar hun staat, de staat van genade, waarin ze door het onberouwelijke werk van de Heere overgezet zijn, ligt voor eeuwig vast. Hun namen blijven gegraveerd in Gods handpalmen. Daarom hebben de remonstranten ook ongelijk als zij beweren dat een kind van God kan zondigen tot de dood, of de zonde tegen de Heilige Geest kan begaan. Ook dat is onmogelijk, zeker. Soms kunnen Gods kinderen wel denken dat ze die zonde gedaan hebben. Maar juist de droefheid naar God en over de zonde is het bewijs dat ze die zonde niet gedaan hebben. En het getuigenis van de apostel Johannes is hier helder. Wij weten dat een iegelijk die uit God geboren is, niet zondigt. Dat wil zeggen met deze zonde, maar die uit God geboren is, bewaart zichzelf. En de boze vat hem niet. Dit is de vastheid van Gods eeuwige verkiezing. Gemeente, kent ook u, jongens en meisjes, kennen ook jullie de troost daarvan? Die troost is te krijgen. Denk maar aan wat de Dordtse leerregels in het vorige hoofdstuk gezegd heeft. God betoont ernstig en waarachtig in zijn woord wat hem aangenaam is. Namelijk dat de geroepenen tot hem komen. Hij belooft ook met ernst allen die tot hem komen en geloven, de rust der zielen en het eeuwige leven. Amen. Gemeente, we zingen tot slot nog met elkaar Psalm 103, het vijfde vers. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen leiden. Hij is het die ons zijne vriendschap biedt. Hij handelt nooit met ons naar onze zonden. Hoe zwaar, hoe lang wij ook zijn wetten schonden, hij straft ons, maar onze zonden niet. Psalm 103, vers 5. eindigen we deze dienst met de zegenbeden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u, zij al de eer. Amen. Zeven.